Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Ellen Pitlow. Ik ben fotograaf, schrijver en radiopresentator. In deze podcast ga ik één op één in gesprek met dierenliefhebbers om zo de diepte in te kunnen gaan over een specifiek dier of onderwerp dat met dieren te maken heeft. Vandaag staat de Dierenbescherming centraal. Als het goed is, heb ik Niels Koopman, persvoorlichter van de Dierenbescherming, aan de lijn.
Hallo, dat klopt.
Nou, fantastisch. Zal ik maar gelijk met de deur in huis vallen?
Dat is goed, ja, we zijn er nou toch, hè?
Ja, precies. Waar staat de Dierenbescherming eigenlijk voor?
Nou, dat is een wel heel brede vraag, die we denk ik wel kunnen samenvatten in dat de Dierenbescherming, veel mensen kennen dat van de asiels en de dierenambulances. Maar het gaat verder dan dat. Eigenlijk streven we naar een maatschappij waarin dierenwelzijn vanzelfsprekend is. En mensen en alles wat ze doen, keuzes maken die dierenwelzijn verbeteren. En het dier een rol heeft, zoals ik al zei, waarin dierenwelzijn gewaarborgd is en logisch is. Dat is soms een beetje abstract. En ja, we gaan volgens mij lekker babbelen over hoe we dat concreet kunnen maken.
Ja, absoluut. Ja, weet je, het gekke is natuurlijk in Nederland, denk je van dat is helemaal niet nodig. We krijgen af en toe een alarmbericht over een fokkerij of iets wat dan niet door de beugel kan. Maar ja. Je ziet natuurlijk in het buitenland zwerfhonden, een hoop ellende. En dan denk je, dat gebeurt niet in Nederland. Maar dat is niet zo.
Nee, dat is zeker niet zo. Kijk, zwerfhonden is inderdaad gelukkig een probleem dat we hebben getackled. Dus dat zie je minder. Maar dat is natuurlijk wel gelijk het meest zichtbare als de zwerfhonden op straat lopen. Maar er zijn nog tal van andere dingen die in Nederland helemaal niet zo goed geregeld zijn en waarin Nederland zelfs op sommige vlakken best achterloopt. Volgens mij, we zullen er ongetwijfeld straks over gaan spreken, maar er is bijvoorbeeld in Nederland pas sinds kort een lijst met huisdieren die je wel en niet mag houden. Dat was eigenlijk tot 2 jaar geleden helemaal niet geregeld. Je kon elk dier dat je wilde, of het nou geschikt was of om te houden als huisdier of niet, kon je gewoon in huis nemen. Er zijn pas heel recent strengere wetten ingediend of strengere straffen die uitgedeeld kunnen worden aan mensen die stelselmatig dieren mishandelen. Je hebt de veehouderij waarin nog steeds veel misstanden staan en waarin alle niet heel diervriendelijk gaat. Ja, zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken waarin het in Nederland net iets beter geregeld is dan in andere landen, maar echt nog niet optimaal. En zolang dat niet zo is, zal de dierenbescherming blijven bestaan.
Oké, nou daar ben ik in elk geval heel blij mee. Ja, eigenlijk aan de ene kant erg genoeg dat het nodig is. Maar goed, ja. Jullie zijn er niet voor niks. Nou zat ik even te kijken, van er zijn dieren die hebben hulp nodig. En ik vroeg me ineens af, kun je bij benadering zeggen hoeveel dieren dat ongeveer zijn per jaar?
Nou ja, bij benadering. Want je hebt het inderdaad over, heel concreet de dieren die worden opgehaald met de dierenambulance. Dan hebben we het over vele tienduizenden dieren. Mm-hmm. Dieren die herplaatst worden, die in ons asiel terechtkomen. Dan heb je het over duizenden. Je hebt het over mensen die iets in armoede leven, bepaalde dierenartsrekeningen niet meer kunnen betalen en daarvoor bij ons aankloppen. Dan heb je het over honderden. Maar heb je het over dieren in de veehouderij, waar we aantoonbaar met het Beter Leven Keurmerk het leven mee verbeteren. Dan heb je het zelfs over miljoenen dieren.
Ja, kan je nagaan. Dat beter leven, daar gaan we het straks even over hebben, want dat is wel belangrijk. Even nog voor het algemene beeld. Jij doet dit niet alleen. Nee. Heb je een idee met hoeveel mensen jullie werken door Nederland heen?
Nou, als we het over heel Nederland kijken, heb ik echt over duizenden mensen. En dan hebben we het ook over alle vrijwilligers, wat gewoon eigenlijk voor ons volwaardige collega's zijn, omdat we zonder hun niet kunnen functioneren. Dat zijn de mensen die de dierenambulance besturen in hun vrije tijd, nadat de pensioen zijn gegaan. Mensen die naast hun baan hokken schoonmaken in de asielen. Mensen die voor dierenbuddy, bijvoorbeeld na hun pensioen met hondjes gaan lopen van mensen die dat zelf niet meer kunnen. Als je naar heel de dierenbescherming kijkt, hebben we het over duizenden vrijwilligers en zo'n 300 tot 400 betaalde krachten.
Oké, nou dat is dus een heel team.
Ja, dat is enorm. En ook een heel netwerk door heel Nederland. Dus ik probeer ook heel veel mensen te leren kennen. Maar heel de dierenbescherming leren kennen, dat gaat gewoon simpelweg niet.
Nee, daar kan me wat bij voorstellen. Hoe ben jij betrokken geraakt bij de dierenbescherming? Want waarschijnlijk zal dat begonnen zijn met een enorme liefde voor dieren. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ik ben zelf journalist van huis uit. Dus ik ben ook opgeleid als journalist en heb jarenlang bij de Telegraaf gewerkt. En daar was ik, zoals we dat noemen, een hit-and-run verslaggever. Dus daar was echt gewoon achter het keiharde nieuws aan. Dat was in eerste instantie heel veel menselijk nieuws, menselijk leed, zowel binnen als buitenland. Dus ik was eigenlijk dag in dag uit, noemen we dat het zelf. Ik had altijd een koffertje achter in de auto liggen, omdat ik 's ochtends niet wist waar ik 's avonds zou eindigen. Dus echt veel achter het harde nieuws aangereisd. Maar daarnaast, omdat er gelukkig niet elke dag een aanslag gebeurt in de wereld, had ik in de tijd die ik daarvan overhield, dat ik een beetje een eigen onderwerp zocht. Waar kan ik me nou in stuk bijten? Onderwerpen waar over veel nieuws gebeurt, waar veel ontwikkelingen in zijn, waar nog niet iemand heel erg elke dag mee bezig is. Dat werd voor mij het onderwerp dierenwelzijn. En dat komt inderdaad ook wel voort uit een enorme liefde voor dieren. Vroeger altijd huisdieren gehad. In mijn vrije tijd veel met dieren bezig. En dierenwelzijn wat me gewoon aan het hart gaat. Dus toen was ik ineens naast de hit-and-run-verslaggever die achter het nieuws aan ging, de hondjes, katjes, wolven, schapen, insectenverslaggever daarbij. Dat heb ik een aantal jaar gedaan, want op een gegeven moment kwam deze vacature bij de dierenbescherming vrij om daadwerkelijk ook persvoorlichter, woordvoerder voor de organisatie te worden. En toen dacht ik, dat is wel een hele fijne verdiepingsslag, want dan kan ik me elke dag inzetten voor de dieren. Een combinatie maken tussen nieuws en media, wat ik erg interessant vind, en dierenwelzijn. Dus ik heb daar gewoon op gesolliciteerd en ik mocht dat gaan doen. En nu werk ik zo'n 3,5 jaar voor de dierenbescherming als persvoorlichter, woordvoerder. En is het dus mijn taak om de missie, alles waar de dierenbescherming mee bezighoudt, dat proberen zo goed mogelijk naar buiten te brengen.
Ik heb jullie website geprobeerd binnenste buiten te keren. Dat valt niet mee, want er staat nogal wat op. Het is bijna Pasen. En ik had jou aan de lijn vorige week en toen zei je van ik wil toch eigenlijk even iets zeggen over alle lieve mensen met de beste bedoelingen die denken van we gaan wat eieren uitbroeden. Daar komen dan gezellig kuikentjes uit. Dat lijkt heel leuk, maar dat is het niet. Zou jij daar wat over willen vertellen?
Dat is in eerste instantie wel heel leuk, maar na een tijdje niet. Het is een gebruik natuurlijk om eieren te schilderen met Pasen. Dat is leuk, maar is ook een beetje oudbollig. En wat blijkbaar op een gegeven moment iemand heeft bedacht is om rond Pasen eieren uit te broeden. En dat is leuk, want daar komen dat hele schattige kuikentjes uit. Maar die kuikens hebben de vervelende eigenschappen om grote kippen te worden. Ongeveer de helft van de kuikentjes wordt een haan. En dat is een beetje problematisch, want kippen in je tuin zijn leuk. Die tokken een beetje, die scharrelen wat. Leggen ze nu dan een eitje en die zijn prima. Maar hanen in je tuin, die maken een herrie waar je buren niet zo heel blij mee zijn. Twee hanen bij elkaar gaat niet. Daar komt natuurlijk de term kemphanen vandaan. Die staan elkaar naar het leven. Dus op het moment dat die kuikens helemaal opgroeien en het worden hanen, dan zitten mensen daarmee in hun maag. En die komen dan weer ergens terecht, onder andere bij onze opvanglocaties. En daar zitten we dan met die hanen een beetje in onze maag. Klinkt natuurlijk lullig tegenover die hanen, want we zorgen graag voor ze en we zorgen met liefde voor ze. Maar hanen raak je niet zo snel kwijt. Want inderdaad, je moet die ruimte hebben. Dat je buren er geen last van hebben, je kan er niet twee bij elkaar plaatsen. Dus wat we inderdaad zien, dat is de afgelopen jaren echt een trend geweest, is dat er steeds meer hanen bij onze asielen binnenkomen. Daar moeten we wat mee. Het is best wel werk voor onze collega's om die hanen goed te verzorgen en daadwerkelijk kwijt te raken. Maar het zou natuurlijk eigenlijk kunnen beginnen bij mensen die eieren niet uitbroeden op die manier. Ik begreep dat het ook soms in sommige klassen nog wel eens gebeurt. Maar mensen moeten gewoon weten, en daar zullen we het straks ook nog over hebben, dat op het moment dat je een jong dier, wat eigenlijk altijd heel schattig is, zeker met kuikentjes, dat groeit op een gegeven moment uit tot een oud dier. En dat brengt gewoon bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Dus hou het wat dat betreft bij het schilderen van die eieren.
Eigenlijk moet je daar beginnen, hè? Vind je het dier ook nog leuk als hij oud is?
En zeker met kippen, die kunnen gewoon een paar jaar oud worden. Iedereen vindt puppy schattig, iedereen vindt kitten schattig. Maar denk inderdaad, kan ik op het moment dat ik nu dat schattige dier ga verzorgen, kan ik dit dier ook nog de verzorging bieden die het dier nodig heeft op het moment dat hij ouder is? En dat kan echt inderdaad zomaar 10, 20 jaar in de toekomst liggen. Dat is wel een overweging die je elke keer moet nemen.
Ik snap wat je zegt.
Waar je
dus
echt goed over na moet denken op het moment dat je jezelf in zo'n situatie plaatst. En eigenlijk vooral het dier in zo'n situatie plaatst. Want je kan het zelf heel leuk vinden om die eieren uit te broeden en die kuikentjes te hebben. En dat snap ik. Maar je hebt altijd te maken met een dier dat die keuze niet zelf kan maken.
Ik snap het helemaal. Even verder een beetje van de hak op de tak. Dan gaan we naar de grondrechten. Is even iets over het chippen. Want ik zag het. Jullie hebben daar ook de hand in gehad. En daar valt ook wat over te zeggen. Kun je wat over dat chippen vertellen?
Wat we zien. We hebben het straathondenprobleem in Nederland is echt al een tijdje opgelost. Ik heb het niet meer meegemaakt. Mijn ouders hebben het niet meer meegemaakt. Ik denk zelfs mijn grootouders niet meer. Dat we echt een groot straathondenprobleem in Nederland hadden. Een van de dingen wat we merken wat echt helpt is het chippen van honden. Dat is al redelijk lang verplicht in Nederland. En dat zorgt ervoor dat van de honden die in onze asielen binnenkomen, er meer dan 90% naar huis kan worden gebracht. Weer kan verenigd worden met een baasje. Omdat die chip die erin staat, is verplicht. Er worden bijna geen puppies meer verkocht en verhandeld in Nederland waar die chip niet al in zit. Mm-hmm. Die gegevens zijn dan bijgewerkt. Dus dan werkt het eigenlijk heel makkelijk. Er zijn allerlei databases. Je houdt een laser over die chip. Er komt een nummer uit. Dat voer je in een database en daar staat dan, dit is Bello. Bello woont op de Kerkstraat 53 bij mevrouw Jansen en dit is het nummer van mevrouw Jansen en die hond kan weer naar huis worden gebracht. Nou, die chiplicht, die bestaat dus alleen voor honden. Die zou er ook voor katten moeten komen. Dat is in ieder geval aangekondigd door de politiek. En dat juichen we toe, want meer dan honden nog zijn kattendieren die eigenhandig natuurlijk op pad gaan. Die gaan op eigen houtje de buurt verkennen, de wijk verkennen. Raken we dus de weg kwijt, dan wordt wel eens een dierenambulance gebeld. Hey, er zwerft hier een kat, die is een beetje vermagerd. Kunnen jullie hem ophalen? Ja, zo'n kat wordt dan opgehaald, naar ons asiel gebracht. En daar zien we dat bij 70-80% van de katten niet naar huis kan worden gebracht. En een van de grote redenen daarvan is dat die dieren niet gechipt zijn. En als het al een chip in zit, dat die chipgegevens niet meer kloppen. Dus dat de telefoonnummer niet meer klopt, dat de mensen inmiddels zijn verhuisd en dat je op zo'n manier de eigenaar van het dier niet kan bereiken.
Dat gebeurt best veel, hè? Dat merk ik in de uitzendingen die we hebben. We hadden laatst iets met een kat en die had ook gewoon een chip waar we gewoon niet konden vinden wie de eigenaar is. Daar ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor, hè? Om die gegevens door te geven.
Absoluut. En daar moet je heel soms voor betalen. Dus echt een symbolisch bedrag van die database moet gewoon in de lucht blijven.
Ja.
Wat je eigenlijk zou kunnen doen, en dat voelt misschien een beetje als overdreven, maar eigenlijk elke keer op het moment dat je huisdier naar de dierenarts moet, want een kat moet ook gewoon zijn vaccinaties en zijn gezondheidscheck, om dan toch even te gaan kijken, kloppen de gegevens nog wel? Want dat hebben we inderdaad ook wel eens. Dan zijn onze collega's heel blij dat deze kat is gechipt. Nou, dat is al een uitzondering, maar dan blijkt die gegevens niet meer te kloppen. Dus je zou het eigenlijk misschien een gewoonte van kunnen maken om bij de APK van je dier maar even die chipgegevens te checken of dat nog klopt. Maar goed, het begint wel met dat gewoon elk dier of elk loslopend dier, in ieder geval om te beginnen met elke kat, gewoon gechipt wordt. En daar zou gewoon een chiplicht echt mee helpen. We zien dat bij honden helpt, want die kunnen grotendeels gewoon weer naar huis worden gebracht. Maar bij katten is dat aantal echt een flink stuk lager. Er is een chiplicht aangekondigd door het vorige kabinet. En dat zou dan moeten komen, maar we wachten daar nog steeds op.
Ja, want om heel eerlijk te zijn, als ik met mijn dieren naar de dierenarts ga, overigens ook de dierenarts die bij mijn paarden komt, checkt als eerste die chip. Terwijl ze die paarden al 1000 jaar kennen. Nou ja, zo lang niet, maar iets in die richting. En dan denk ik van, zij controleren het wel. Maar het zijn natuurlijk misschien wel dieren waar mensen niet mee naar de dierenarts gaan.
Dat is natuurlijk ook. Niet elke kat gaat helaas naar de dierenarts. Dat is jammer. Maar op het moment dat het verplicht wordt, dan hoop je dat bij elke kat die geplaatst wordt, die verkocht wordt als kitten, die vanuit een asiel geplaatst wordt, dat het gelijk geregeld wordt. Bij de dierenbescherming plaatsen we geen katten uit onze asielen die niet gechipt is en waarbij die informatie niet op dat moment in ieder geval wordt bijgewerkt.
Ja.
Maar waar je naartoe wil, is dat naar elke kat, op het moment dat die van eigenaar wisselt, of dat nou via het officiële of het informele circuit gaat, dat gewoon erbij hoort, dat je die chip gaat regelen en dat je die gegevens registreert. Dan zul je alsnog hebben dat er misschien een aantal katten niet bij de dierenarts komt, wat wel sowieso al een probleem is, want het dier heeft gewoon een gezondheidscheck en zijn vaccinaties nodig, zeker als hij buiten komt. Maar dan heb je in ieder geval dat moment waarop het geregeld wordt. En dan kun je inderdaad daarna kijken en gaan we geregeld die gegevens controleren. Want dat is echt de volgende stap. Maar het moet gewoon tussen mensen en oren knopen dat er gewoon bij hoort. Net zoals dat je een dier voert, dat je zorgt dat een dier medische checks krijgt. Blijkbaar is dat ook niet voor iedereen normaal. Zou het gewoon erbij moeten horen dat je die chip erin doet en dat je hem goed registreert. Dat is wat mij betreft in ieder geval gewoon goed eigenaarschap. En je wil je dier ook terug op het moment dat hij ergens onverhoopt in een asiel belandt.
Absoluut. Mijn dieren zijn gechipt. Die hebben nummers om hun nek hangen. Ja. Enzovoort. Dus ik heb zoiets. Ik wacht niet eens op die chip. Ik wil dat mensen, als ze mijn hond ergens vinden, onmiddellijk bellen en zeggen van, die heeft dat 06-nummer om de nek hangen. Dus bij mij gaat dat nog een stap verder.
Ja, dat is natuurlijk wat je eigenlijk het liefste wil. En je wil natuurlijk ook, zeker als katteneigenaar, niet dat het zover komt dat je kat ergens verzwakt onder een prullenbak vandaan wordt getrokken en met de dierenbalans mee moet. Maar soms heb je dat niet in de hand. Zeker met katten natuurlijk niet op het moment dat die de lente in de bol krijgen. Dus dat gebeurt wel eens. Maar dan wil je natuurlijk dat een kat zo snel mogelijk terugkomt. Dus het is ook in je eigen belang. En het helpt ook gewoon bij op het moment dat je elke kat kan traceren, weet wie de eigenaar is. Ja, dat helpt het ook tegen het zwerfkattenprobleem. We hebben het aan het begin van het gesprek gehad over honden en zwerfhonden. Maar dat hebben we niet. Maar er zijn nog steeds heel veel zwerfkatten in Nederland. Op het moment dat je elke kat die buiten loopt zou kunnen traceren tot eigenaar en dus ook kan zorgen dat die katten geneutraliseerd worden. En dan zul je over heel veel generaties gaat dat nog wel duren, maar zul je ook van het zwerfkattenprobleem afkomen. Dus juist de identificatie en registratie, waarom het met een duur woord, is echt wel essentieel daarin.
Gezien de tijd gaan we een beetje van de hak op de tak. Ik wou nog even iets vragen over dieren en grondrechten. Want dat is volgens mij ook nog niet helemaal geregeld. Of, nou, ik zou bijna zeggen, nee. Helemaal niet. Maar goed.
Nee, zeker. Nee. Volgens de Nederlandse wet is het nog steeds zo geregeld dat een dier een voorwerp is. Het is natuurlijk een beetje een ethische discussie. Moet je dier echt daadwerkelijk grondrechten geven? En wat zouden die rechten dan zijn? Nou, daar kunnen we het als maatschappij met elkaar over hebben. Maar wat natuurlijk wel heel raar is, is dat volgens de wet, mijn Labrador, die nu op de bank aan het slapen is, ik heb nu uitzicht op hem, eigenlijk hetzelfde is als de bank waar die op ligt.
Ja.
Het zijn allebei voorwerpen. Het is gelukkig wel zo, op het moment dat jij mijn Labrador iets aandoet, slash kapot maakt, krijg je daar gelukkig een hogere straf voor dan wanneer je mijn bank sloopt. Maar dat is dan weer via een aparte wet geregeld. Maar ja, dieren zijn in principe wel gewoon objecten volgens de wet. En dat voelt toch ergens raar.
Ja.
En ik denk dat jij dat wel met me deelt. Op het moment dat je naar je eigen dieren kijkt, dat je niet denkt, hier ligt een voorwerp. Het is gewoon een dier, het heeft een hartslag, het heeft een ziel, het geeft liefde. Is dat nou echt een voorwerp? Dat is het niet. Voor mij in ieder geval.
Nee, verre van. Dus daar mag wat mij betreft wat aan gebeuren. En ik vind ook, behalve dat dieren rechten hebben, dat je als eigenaar een plicht zou moeten hebben om het zo goed mogelijk te doen. Wat je net ook al zei, een dier heeft recht op medische zorg. Je moet te eten geven en een dier kunnen laten zijn wie die is. Vorige week hadden we het over eenzaamheid en honden. Ik schrok daarvan dat er heel veel honden gewoon enorm eenzaam zijn. Ergens opgesloten zitten of mensen hebben geen tijd of wat dan ook. Ja, dat vind ik gewoon niet kunnen.
Nee, dat is ook zo. En je kan natuurlijk ook hebben, is het hebben van een dier een recht? Nou, dat is ook een mooie discussie om met elkaar te hebben, waar ook niet zo eens dat je het antwoord op hebt. Als het zo is dat het hebben van een dier een recht is, wat we in ieder geval kunnen concluderen, als je een dier hebt, dan komt er een plicht bij. En dat is inderdaad gewoon, dat staat gelukkig ook wel in de wet geregeld. Dat is gewoon de zorgplicht die je hebt.
Ja.
Maar ja, daarin zegt de wet, je moet zorgen dat je dier vrij is van pijn, dat hij toegang heeft tot medische zorg. Dat soort dingen. Maar ja, over hoe je dat vervolgens praktisch gaat invullen, daar kun je ook nog wel een boom over opzetten. Als dierenbescherming vinden we bijvoorbeeld dat je wel echt moet voorzien in onverwachte gebeurtenissen. Het hebben van een dier is niet alleen maar zorgen dat hij te eten heeft, dat zijn buikje vol is, dat hij geen pijn heeft, maar ook op het moment dat hij onverwacht zijn poot breekt of ziek wordt, dat je daarop voorbereid bent. Dat je een spaarpotje hebt, misschien zelfs een huisdierenverzekering, dat soort dingen. Maar en ook waar we het net over hadden, dat je aan het begin van de aanschaf van je dier nadenkt over hoe je met zijn oude dag omgaat.
Ja.
Als je dan nog steeds die zorg kan bieden.
Absoluut.
Zijn wel plichten die tegenover dat recht staan, vind ik.
Wat wel prettig is dat natuurlijk de dieren steeds ouder worden. Over 2 weken heb ik een gesprek met de paardenkamp voor oude paarden. Doordat die dieren steeds ouder worden, worden we ook wel gedwongen om erover na te denken. Voor hoe je hem houdt en wat hij nog kan en waar je op moet letten. Dus ja, ik besteed daar ook heel graag aandacht aan. Ja, je hebt het aan het begin al even aangestipt. Veehouderij, beter leven. Daar maken jullie je druk om. Door middel van die sterren op het vlees wat je koopt, hoe het met het dierenwelzijn gesteld is.
Ja, we moeten heel ver terug naar het ontstaan geschiedenis van beter leven. Maar dat voert misschien ook te ver door. Het is een beetje een principiële overweging geweest. Kijk, als je puur kijkt naar je dierenbeschermershart en je dierenliefhebbershart, dan zou je misschien kunnen zeggen, moet je überhaupt dieren eten? Dat kun je denken. Er zijn ook heel veel mensen die overweging hebben gemaakt en daardoor hebben besloten, ik wil geen levende dieren doodmaken voor mijn eigen consumptie. Dat kan. En er zijn steeds meer mensen die dat doen. Maar er zijn ook nog steeds heel veel mensen, 95% van de mensen zelfs, die zegt, nou, ondanks dat ik vind dat dieren een goed leven moeten hebben, vind ik ze wel gewoon lekker en wil ik het wel eten. Je kan je ogen niet sluiten voor die groep mensen en voor de omstandigheden waarin de dieren in de veehouderij leven, geslacht worden en dat vlees verwerkt worden. Als dierenbescherming hebben we gezegd, je kan aan een kant gaan staan waarin je wel heel hard roept, mensen moeten maar geen dieren eten en dieren moeten niet dood worden gemaakt. Maar ja, daarmee ga je die 95% van die mensen en al die miljoenen dieren in de veehouderij geen dienst bewijzen. Wij hebben gezegd, samenwerken met de veehouderij in Nederland en de hele sector om dat dierenwelzijn wel te verbeteren. En daar is het Beter Leven keurmerk uit ontstaan. En inderdaad, je zegt het al, het 3-sterren systeem. 1 is een stuk beter dan regulier. De plofkip, om maar even zo te zeggen. 2 is nog beter. En 3, dat is eigenlijk zijn de beste omstandigheden die dieren kunnen hebben waarin ze gehouden worden. En dat is een beetje een concrete tool die mensen op het moment dat ze boodschappen doen kunnen gebruiken om te kijken hoe goed het dier het heeft gehad, waarvan ze de producten kopen.
En waar koop je die sterren? Want ik zie wel eens vlees liggen met 1 ster, maar 3 sterren zie ik niet zoveel. Welke supermarkt schaart zich daarachter?
In principe alle supermarkten in Nederland is Beter Leven keurmerk vlees te koop. In principe zijn er zelfs heel veel supermarkten waarin het verse vlees alleen nog maar van het Beter Leven keurmerk is. Maar het is wel zo, het 3-sterren segment, om het maar even zo te zeggen, is iets prijziger. Omdat je kan minder dieren per vierkante meter kwijt. De dieren leven langer, de dieren zitten langer bij hun ouders. bij je moeder in dit geval. Dus ja, die markt is gewoon iets kleiner. Dus het aantal bedrijven dat dat aanbiedt is kleiner. Het aantal mensen dat dat koopt is kleiner. Maar in principe kun je dat ook gewoon bij elke supermarkt vinden.
Okay,
je moet alleen wat beter zoeken. Het ligt wat meer bij het biologische vlees.
Ja, oké. Okay. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog wel schrik van die 95%. 95% vind ik wel veel. Wat ik wel merk is dat er steeds groter aanbod vegetarische, ja, vlees tussen aanhalingstekens is. Ja, ik moet daar echt even van stotteren van die 95%. Ik dacht dat het
nee,
wel beter
dat
gesteld
ik.
Was.
Maar bij die 95% zitten ook de mensen die door de week vegetarisch eten en zichzelf in het weekend tussen aanhalingstekens trakteren op een lekker stukje vlees. Of
okay,
de mensen
gelukkig.
Die uit principe vegetarisch broodbeleg eten, maar wel 's avonds. Er zit natuurlijk een hele enorme gradatie in het aantal mensen dat vlees eten. Er zitten mensen bij die bij elke maaltijd vlees willen en moeten eten. En mensen die dat één keer per week of misschien zelfs één keer per maand of één keer per jaar doen. Dus ja, dat loopt wel uit elkaar.
Ja, er is wel een enorme kentering aan de gang natuurlijk. Want vroeger iets in de richting van, nou ja, maak maar gewoon even reclame, vegetarische slager of iets dergelijks, was er niet. En dat zie je nu gelukkig wel. Hè?
En ja, vroeger was het ook echt een niche product. En tegenwoordig is het ook wel wat breder. Zie je dat elke supermarkt mijn hond is aan het spelen. Die breng ik in een andere kamer.
Honden mogen er altijd dwars doorheen. Zie je dat vind ik geen enkel probleem.
Het was vroeger echt een niche product. Inderdaad, je moest echt naar zoeken naar speciaalzaken. En tegenwoordig heeft elke supermarkt een heel ruim aanbod aan vegetarische producten.
Ja.
Dus daar is een kentering inderdaad in. En daar heb je ook tal van mogelijkheden voor.
Precies. Jullie geven ook educatie, hè, en voorlichting. Gebeurt dat op scholen? Om of kinderen daar bewust te maken?
Zeker, ja. We hebben inderdaad scholenvoorlichters. Dat zijn over het algemeen vrijwilligers. Dus dat zorgen bij die duizenden mensen die voor ons vrijwilligerswerk doen. En zonder wie de dierenbescherming niet kan bestaan. En dat zijn inderdaad, die gaan naar scholen langs. En geven daar inderdaad voorlichting over. Nou ja, onder andere ons beter leven keurmerk. Maar ook over de dierenambulances, de dierenasiel. Eigenlijk al het werk dat we doen. En ja, je hoopt dat daar dan toch een zaadje bij de kinderen wordt geplant. Om wat diervriendelijker hun leven te leiden. Want ja, dat is toch waar het begint bij het gedrag van de mensen zelf. En dan, hoe vroeger je daarbij kan zijn, hoe beter het toch is.
Ja, dat is inderdaad zo. Nog even een laatste vraag. Vorige week hadden we de Sophia-vereniging in de uitzending. Zij hebben een petitie uitgezet voor de dierenartskosten. Iedereen die dieren heeft, merkt dat die dierenartsrekeningen gewoon over de top zijn. Jullie zijn daar ook mee bezig. Wat doen jullie daaraan om dat te veranderen?
Ja, het is een beetje een ingewikkelde, want we hadden het net ook over dieren worden steeds ouder. En dat komt natuurlijk ook een beetje omdat de dierenartskwaliteit ontzettend omhoog is gegaan. Dierenartsen kunnen steeds meer. Zelfs toen ik jong was, ik ben begin 30, was de dierenarts bij wijze van spreken niets meer dan een iets opgepluste veearts. Die kon een operatietje uitvoeren, die kon je hond kastreren bij wijze van spreken, dat was het wel. Je ziet nu in Nederland dat de dierenartszorg per kwaliteit echt niet onderdoet voor de humane zorg. Eigenlijk alles wat je in een menselijk ziekenhuis kan vinden en wat daar kan gebeuren, kan bij de dierenarts ook. Maar ja, dat komt wel met een prijs. Dus inderdaad, die investeringen die de dierenartsen gedaan hebben, die moet terugverdiend worden. Dat is logisch, maar waar we ons als dierenbescherming wel zorgen over maken, is dat dat lijkt te gebeuren door hele grote partijen, investeringsmaatschappijen bijna, die kleine dierenartsen opkoopt. En dat is bijna eigenlijk als een middel ziet om geld mee te verdienen. En waar we ons zorgen over maken is dat dat ervoor zorgt dat de dierenartsrekening hoger wordt. Dat dat misschien zelfs sterker stijgt dan de inflatie. En dat dat ervoor gaat zorgen dat mensen de dierenartsrekening niet meer kunnen betalen. En dat daardoor onderaan de streep de dieren daar de dupe van worden. Inderdaad, door mensen die niet naar de dierenarts gaan of nodige zorg niet meer doen omdat ze daarvoor de rekening vrezen. En dat is waar we bang voor zijn. Dus we zijn het heel erg eens met de tendens in de Tweede Kamer op het moment. Die maakt zich hier ook zorgen om. En die wil inderdaad dat er meer transparantie komt. Dat er prijzen vooraf duidelijk worden gecommuniceerd. En dat er misschien zelfs maximumtarieven komen voor bepaalde ingrepen.
Nou, ik ben heel blij te horen.
In ieder geval controleerbaar.
Ja, heel blij te horen dat eraan komt. Ik ga nog even twee dingen benoemen die denk ik belangrijk zijn. Stel, je vermoedt dat er een dier wordt verwaarloosd of mishandeld. Je vermoedt het. Wat moet je dan doen?
Het is eigenlijk heel makkelijk. Ik kan me namelijk voorstellen dat het nogal lastig is om zelf iemand daarop aan te spreken. Iemand die in je buurt woont of nabij is. Je wil daar geen gedoe mee.
Nee.
Je kan dan anoniem melding doen bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, de LID.
Ja.
Dat is een organisatie die is gelieerd aan de dierenbescherming. Daar werken we heel nauw mee samen. En ja, die kunnen dan gewoon langskomen voor een inspectie. En die kunnen daadwerkelijk, dat zijn ook echt boa's. Dus die kunnen ook echt actie ondernemen op het moment dat ze ook constateren dat er echt iets mis is. Er zijn heel veel abstracte regels wat je moet doen voor je dieren. Maar er zijn ook heel veel duidelijke regels wat je niet mag doen met je dieren. Dus op het moment dat zij inderdaad echt constateren van nou, dit is niet in de orde. Dan kunnen zij daar gewoon actie op ondernemen. En uiteindelijk misschien zelfs een dier in beslag nemen. En dan kunnen wij er weer voor zorgen dat dat dier uiteindelijk een goede plek krijgt. Maar op het moment dat je je daar zorgen over maakt, daar kun je gewoon contact opnemen met de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. En op het moment dat je dat er echt, nou ja, het gaat over nog net een stapje hoger, kun je gewoon 144 bellen.
Oké, maar ik denk bij twijfel moet je gewoon 144 maar bellen, toch?
Als ja, op het moment dat je echt zorgen maakt en twijfelt. Daar heb je in ieder geval kundige mensen aan de lijn die je verhaal kunnen aanhoren, daarover met je in gesprek kunnen gaan en advies kunnen geven.
Ja, en anders heb ik al geleerd van andere gesprekken dat je ook de politie zou kunnen bellen. Hè? En dan hebben zij ergens een knop om je weer door te verbinden indien nodig, want zij kunnen die telefoontjes natuurlijk goed filteren.
Ja, dat is zeker waar. En wat ook echt zo is, veel mensen weten dat niet. Maar op het moment dat het echt gaat om een levensbedreigende situatie. Je ziet iemand, die heb ik zelf helaas een keer meegemaakt, zijn hond probeert te verdrinken in de gracht. Daar kun je gewoon 112 voor bellen. Want het is gewoon levensbedreigend, of het nou mens of dier is.
Ja.
Daar kun je gewoon op zo'n manier op ingrijpen.
Heel goed. Oké, bij deze. Ja, alles is te vinden op de website www.dedierenbescherming.nl. Ik wil eigenlijk even afsluiten met hoe kunnen mensen jullie helpen? Want jullie hebben ook steun nodig.
Ja, het kan op heel veel manieren. We hebben de enorme aantallen vrijwilligers benoemd. Daar kunnen altijd mensen bij.
Ja?
Mensen die ook maar een paar uur over hebben om bij een asiel in de buurt of op de dierenambulance een steentje bij te dragen. Mensen kunnen collecteren voor ons. Maar op het moment dat je denkt, ja, dat kost te veel tijd, kunnen we ook altijd nieuwe leden en donateurs gebruiken. Het geld gaat echt naar de verzorging van de dieren die bij ons zitten. Maar ook inderdaad naar de nodige voorlichting die echt broodnodig is. Naar onze lobbyisten die elke dag in Den Haag bezig zijn om betere wetgeving voor dieren voor elkaar te krijgen. Dat kan met een eenmalige donatie, maar dat kan ook gewoon door het worden van lid. Dan kun je zelf nog wat te zeggen over wat wij doen. Dus het kan op echt op heel veel manieren en ook dat staat allemaal op onze website.
Nou, noem hem nog maar even.
Dierenbescherming.nl.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.